Welkom bij de podcast Kanker. Wat eet je dan? Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek de verschillende aspecten van de relatie voeding en kanker willen belichten. Mijn naam is Maartje Brandt, één van de diëtisten en host van deze podcast. Wat kun je verwachten? Tips, adviezen, achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. Na of tijdens de behandeling van kanker kunnen allerlei problemen optreden. Een revalidatietraject kan helpen om deze klachten te verminderen. Met Ellen Paschier, verpleegkundig specialist van de oncologische hoofd-halsrevalidatie in het Centrum voor Kwaliteit van Leven van het Antonie van Leeuwenhoek, bespreek ik vandaag wat revalidatie kan betekenen en hoe je dat zou moeten aanpakken. Welkom, goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is een hele lange titel.
Ja, inderdaad.
Die je hebt.
Ja.
Ja. Net geslaagd?
Ja, ik ben net klaar met de opleiding tot verpleegkundig specialist.
Ja.
En ben al langere tijd wel werkzaam voor de oncologische revalidatie.
Ja.
Voorheen als case manager. Maar ja. Nu dus als verpleegkundig specialist.
Ja. En die hele lange titel, want revalidatie en oncologie, dat is een bijzondere combinatie.
Ja.
Kun je dat wat uitleggen?
Nou, er is in 2012 is er een nationale richtlijn gelanceerd. Medisch-specialistische oncologische revalidatie. Die nu vaak medisch-specialistische revalidatie bij oncologie wordt genoemd. Dus ook heel lang allemaal.
Ja.
En ja, meer in de volksmond, zeg maar, hebben we het over oncologische revalidatie.
Ja.
Wat wij doen in het Centrum voor Kwaliteit van Leven is inderdaad patiënten helpen te herstellen als herstel niet meer vanzelf gaat.
Oh, mooie zin.
Ja.
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 En zo'n revalidatietraject, wanneer komen mensen daarvoor in aanmerking?
Nou, normaal herstel na kanker, want kanker, zoals jij al in de introductie benoemde, dat kan allerlei problemen hebben. Op fysiek niveau, mensen kunnen vermoeid raken. Dat is een van de meest voorkomende klachten. Mm-hmm. Kunnen problemen inderdaad met voeding ook krijgen. Of juist gewichtsverlies, of juist gewichtstoename door de therapie, door hormoontherapie bijvoorbeeld. Ze kunnen ook natuurlijk mentale problemen krijgen. Eigenlijk is dat mentale welzijn, dat is niet meer vanzelfsprekend als je een diagnose kanker hebt gehad. En vaak kunnen patiënten met adviezen vanuit de mensen die in bijvoorbeeld het Centrum voor Kwaliteit van Leven werken, al die verschillende disciplines met die adviezen en de therapie goed herstellen. Veel patiënten worden verwezen ook naar de eerste lijn voor het vergroten van die fysieke fitheid. Worden ze naar een fysiotherapeut verwezen. Soms worden ze verwezen naar een POH-GGZ voor dat mentale stuk, de verwerking van de kanker in de diagnose. En daarmee kunnen veel patiënten gewoon zelfstandig goed herstellen.
Ja.
Op het moment dat dat niet lukt, ondanks alle adviezen en alle ondersteunende zorg die elders wordt aangeboden, maar mensen toch aanhoudende klachten hebben van vermoeidheid, van somberheid, van het niet kunnen uitvoeren van de normale dagelijkse dingen die ze eigenlijk willen doen, dan is het zinvol om mensen te verwijzen naar een revalidatiearts of naar mij als verpleegkundig specialist, om te kijken van wat is nou de oorzaak dat dat herstel niet zo verloopt als we eigenlijk verwachten met de adviezen die zijn gegeven.
Ja.
En binnen de revalidatie kijken we dan eigenlijk wat nog veel breder. Eigenlijk veel holistischer. Omdat je kan natuurlijk mensen adviezen geven, maar als het hun niet lukt om die adviezen op te volgen, dan verbeteren ze ook niet.
Nee.
En dat is best wel complex, zit dat in elkaar. En in de medische specialistische revalidatiegeneeskunde is daar een heel model voor opgetuigd. Het ICF-model heet dat. Dat is door de WHO, dus door de Wereldgezondheidsorganisatie, internationaal dus opgesteld. En in dat ICF-model, dat is een internationale klassificatie dus van functiestoornissen en beperkingen. Daarbij kijk je naar allerlei verschillende aspecten van hoe iemand eigenlijk functioneert in zijn leven. En je kijkt niet alleen maar naar de beperkingen, dus de functionele problemen die iemand heeft na de kanker, maar ook naar zijn coping, hoe gaat hij daarmee om? Ja. Naar wat iemand eigenlijk normaal doet in het leven, want dat is ook heel belangrijk.
Ja.
En wat iemand normaal doet in het leven, naast dagelijkse bezigheden, dat noemen we participatie. En participatie, dat is datgene wat je beoogt met revalidatie te verbeteren.
Oké. Dus als iemand bijvoorbeeld altijd gewend is om 2 of 3 keer in de week te gaan golven, dat je kijkt of je weer daarna terug kan naar dat niveau om weer te gaan golven 2 of 3 keer in de week.
Ja, inderdaad. Zo'n mooi voorbeeld wat je noemt. Want het gaat er uiteindelijk om wat voor die patiënt inderdaad het belangrijkste is op dat participatieniveau. Als dat golven is, dan moet je kijken van hoe kan je dat golven verbeteren en wat heeft iemand daarvoor nodig.
Ja.
Nou kan ik me voorstellen als iemand niet meer kan golven omdat de conditie slechter is of omdat er problemen zijn met de bewegelijkheid in de schouder of iets, dan zet je fysiotherapie in.
Ja.
We hebben toevallig binnen ons revalidatieprogramma een patiënt gehad die dat als doel had, het golven. Okay. Want wat lag daarachter? Het golven was gerelateerd aan zijn werk. Alle sociale contacten die hij voor zijn werk nodig had, die had hij op de golfbaan.
Ja.
Dus niet alleen ging je verbeteren dat hij daadwerkelijk weer kon golven, maar ook dat hij weer die sociale interactie kon hebben om zijn werk uit te voeren.
Ja.
En dat is binnen de revalidatie proberen we inzicht te krijgen en overzicht van wat is nou belangrijk voor die patiënt om weer te kunnen.
Ja.
En ook als dat niet meer kan, omdat patiënten gewoon heel veel problemen ervaren en beperkt worden. Hoe kan je dan met de mogelijkheden die er wel zijn, dat op een manier uitvoeren waarbij je wel tevreden bent of waarbij je kwaliteit van leven ervaart?
Ja, het is dus allemaal best wel heel individueel gericht en best een dat je de hele patiënt in kaart brengt dus.
Ja, ja. Ja, dat in kaart brengen. Daarmee begint dat revalidatieproces.
Ja.
Dus een patiënt wordt verwezen naar de revalidatiearts of naar mij. En wij vragen eigenlijk uit van wat is belangrijk voor die patiënt. Dat is een hele belangrijke vraag.
Ja.
En daarnaast kijken wij natuurlijk ook op medisch niveau van welke beperkingen zijn er, welke functiestoornissen.
Ja.
En dan verwijzen we die patiënt binnen het revalidatietraject naar allerlei verschillende disciplines waarvan wij denken die hebben we nodig om tot een goede behandeling te komen.
Ja.
Want in het Centrum voor Kwaliteit van Leven werken allemaal disciplines met een oncologische expertise.
Ja.
Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, de diëtetiek. Op het gebied van beweging en vermoeidheid, de fysiotherapeut. Op het gebied van omgaan met mentale processen na kanker, zoals verwerking en acceptatie, hebben we psychologen en medisch-maatschappelijk werkers. De logopedie, gericht op spraak en slikken, is betrokken bij ons centrum. En de ergotherapie, een ergotherapeut, dat weet vaak niet iedereen. Dat is iemand die echt kijkt van in hoeverre wordt iemand nou beperkt in zijn dagelijkse bezigheden. En hoe kan je daar je leven aan aanpassen? Nou, wat we doen, we verwijzen dus patiënten naar die verschillende disciplines. En die gaan dan vanuit hun eigen expertise dat beeld duidelijk krijgen.
Ja.
Hè, wat lukt er niet op stoornisniveau of op probleemniveau? Maar ook de psycholoog en het medisch-maatschappelijk werk en de ergotherapeut ook, die kijken ook van, hoe gaat iemand nou om met datgene wat nu niet lukt? Wat voor soort persoon zit daarachter? En dan kan er ook duidelijkheid komen over wat zijn nou belemmerende factoren in dat herstel. Binnen die persoon of binnen zijn omgeving. En wat zijn ook positieve, bekrachtende factoren. Want die kan je ook gebruiken binnen de revalidatie. Ja. Als patiënten daar zelf niet achter zijn gekomen in hun eigen herstel, dan kan het soms heel veel meerwaarde hebben dat je als team, als revalidatieteam, die patiënt ook dat inzicht kan geven. Dus eerst gaan wij zelf informatie verzamelen om tot een goed beeld te komen van wat kan en wat niet kan, wat mogelijk nog kan verbeteren met zo'n heel team. En dat proberen we dan weer duidelijk over te brengen naar de patiënt. En dan, gaan we aan het werk.
Ja.
De patiënt gaat aan het werk.
Ik wou niet zeggen, want wat is het aandeel van de patiënt ook in dit hele verhaal?
Ja, het is heel patiëntgericht. Wat ik al zei, een hele belangrijke vraag in de intake bij mij of bij de revalidatiearts is van wat is nou belangrijk voor jou als patiënt? Ja. Wat wil je over 3 maanden weer kunnen wat nu niet lukt?
Ja.
En ja, dat is dus heel individueel bepaald.
Ja.
Als iemand vanwege vermoeidheidsklachten bijvoorbeeld niet meer goed voor zijn of haar kinderen kan zorgen, ja, dat kan dan voor die persoon het allerbelangrijkste zijn. Gewoon zelf, ik wil weer zoveel energie hebben om mijn kinderen naar school te kunnen brengen.
Ja, dus dat vergt eigenlijk dat je als patiënt ook echt zelf nadenkt over wat wil je bereiken en niet misschien op welke manier wil ik dat doen, maar wel het einddoel een beetje kunnen bepalen. En dat is denk ik voor een heleboel patiënten ook al best wel werk, toch? Dat je moet nadenken over van wat wil ik nou eigenlijk?
Ja, dat klopt. Het is ook vaak nog onduidelijk aan het begin.
Ja.
Soms zijn patiënten ook wel wat angstig om over die toekomst na te denken. Omdat ze zich enigszins wel realiseren dat het nooit meer zal worden zoals het is. Maar daar zijn ze nog helemaal niet aan toe. Om dat ook daadwerkelijk in te laten dalen en te bedenken.
Ja, ja.
Dus dat zijn wel ingewikkelde gesprekken ook soms.
Ja.
Wat je dan doet is dan toch heel erg in kaart brengen wat iemand voordat hij ziek werd allemaal deed. Want daaruit kan je soms wel al een idee krijgen van wat dan voor die persoon belangrijk is.
Ja.
Op dat sociaal functioneren en dat participatieniveau.
Ja. Ja.
Dus dat vragen we ook vaak heel, heel erg nauw uit, inderdaad.
Ja. Ja.
Maar hoe is je gezinssamenstelling? Waar kom je vandaan? Wat is je werk? Wat zijn de belangrijke mensen in jouw omgeving? Wat doe je op een dag? Wat zijn je hobby's? Echt een heel breed beeld proberen we te krijgen.
Ja.
Hoe ga je normaal gesproken voordat je ziek werd om met de problemen in het leven? Dat zegt al iets over, is het glas half vol of is het glas half leeg? Zulke soort antwoorden krijg je dan soms ook. En dat geeft ons heel veel informatie.
Ja.
In de benadering die je moet hebben als revalidatiebehandelteam om die patiënt te helpen.
Ja, ja. Dus dat kan al heel veel werk zijn voor een patiënt om die vragen te moeten beantwoorden en daarover bij zichzelf echt te raden te gaan van hoe deed ik dat? En dan gaan ze zo'n revalidatietraject in. Wat moeten ze dan verder nog? Moeten klinkt altijd zo vervelend, maar wat wordt er dan verder nog van ze verwacht? Gaan ze 2 keer per week komen ze, heb ik wel eens begrepen. Wat gaan ze doen?
Ja, dat is afhankelijk van eigenlijk ook het doel wat die patiënt heeft. Ja? Als daar een fysieke component ook in zit, dus als mensen ook conditieverlies hebben of vermoeid zijn, dan voegen we eigenlijk altijd fysiotherapie toe om de conditie en de kracht te verbeteren. En dat betekent dat je minimaal 2 keer per week echt intensief moet trainen. Ook altijd afgemeten naar wat een patiënt kan, uiteraard.
Ja, ja.
Dus dan moeten patiënten 2 keer per week bij ons komen. Sowieso voor de fysiotherapie.
Ja.
En daarnaast zijn er dan ook nog die andere disciplines waar ik het net over had. Die zien patiënten vaak wat minder frequent, ongeveer 1 keer in de 2 weken of 1 keer in de 3 weken. En dan proberen we om die afspraken met de andere disciplines, dus rondom die fysiotherapie afspraken, te combineren.
Ja.
Daarnaast krijgen ze natuurlijk ook nog heel veel oefening en advies mee naar huis. Dus het is inderdaad niet niets, zo'n revalidatietraject.
Ja.
En het is ook wel belangrijk om van tevoren dus te bedenken van, is iemand belastbaar genoeg om te gaan starten met zo'n intensief traject? En ja, soms wachten we ook wel. Of dan heb je over een paar maanden later nog een keer contact om terug te horen hoe het gaat. Of iemand misschien toch vanzelf al wat meer energie heeft gekregen, wat meer belastbaar is, waardoor je op dat moment kan starten.
Ja.
Wat ook wel soms een belemmerende factor kan zijn, is de afstand naar het ziekenhuis, naar het Antonie van Leeuwenhoek.
Ja.
We zijn natuurlijk een supraregionaal ziekenhuis. Dus mensen komen ook buiten de regio Groot-Amsterdam naar ons toe voor oncologische behandeling. En willen vaak dan ook dat hersteltraject, als het nodig is, ook bij ons hebben. Want het voelt veilig, het ziekenhuis,
ja,
waar ze zijn behandeld.
Ja.
Ze kennen de mensen. Vaak hebben ze ook al bijvoorbeeld de diëtist tijdens de behandeling gezien.
Ja.
En dan voelt het veilig om diezelfde persoon ook tijdens zo'n revalidatietraject weer als behandelaar te hebben.
Ja.
Maar als je daarvoor 2 uur in de auto moet zitten heen om te gaan trainen bij de fysiotherapie en nog een gesprek te hebben en dan weer 2 uur terug naar huis, dan ben je dus een dag bezig.
Ja, vreselijk. Ja. Ja.
Dus dat is soms schipperen.
Ja, precies. Ja. Ja, dan ligt het er echt aan van, ja, is het dan echt de moeite waard om het dan te doen? En dan heb je ook echt wel een soort basisconditie al nodig om dat te kunnen doen.
Ja.
Ja. Ja. Nou ben jij gestart met de hoofd-hals-revalidatie. Daar speelt voeding ontegenzeggelijk een hele grote rol in. Op wat voor manier zou je mensen met een hoofd-hals-oncologie echt goed kunnen revalideren? Wat ben je tegengekomen de afgelopen jaren?
Ja, we zijn eigenlijk al eerder dan dat die nationale richtlijn werd gelanceerd voor algemene oncologische revalidatie, zijn wij in het Antonie van Leeuwenhoek gestart met een revalidatieprogramma specifiek voor die hoofd-halskankerpatiënten in 2011. En dat was gebaseerd omdat er eigenlijk al intensieve begeleiding werd gestart vanwege slikproblemen, voedingsproblemen, gewichtsverlies bij aanvang van de behandeling voor kanker bij deze groep patiënten. Waarbij de logopedie betrokken was en de diëtisten.
Ja.
En we waren op zoek naar een manier om dat goed te organiseren in ons ziekenhuis. En er is toen een samenwerking ontstaan met de grote revalidatieinstelling in Amsterdam, Reade.
Oh ja.
En vanaf dat moment is er dus echt een revalidatiebehandelprotocol gestart in 2011. En voeding is sowieso essentieel natuurlijk. Is een basisbehoefte.
Ja.
Voeding is niet alleen maar dat je bouwstoffen binnenkrijgt, maar voeding is veel meer. Voeding is ook genot. Voeding is ook sociaal, heeft het een enorme betekenis voor heel veel mensen. En hetzelfde geldt voor, want als er slikproblemen zijn en die voeding of dat eten en drinken is niet meer vanzelfsprekend, dan moet je daar iets mee. En dat hebben de chirurgen en de hoofd-hals-oncologen in het AVL, in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, heel goed ingezien, dat je daar echt iets mee moet. Omdat het zo betekenisvol is voor je hele zijn, voor je hele leven eigenlijk.
Ja.
En voeding is naast dat de diëtisten en de logopedisten betrokken is sinds 2011 dus standaard bij die hoofd-halskankerpatiënten.
Ja.
is voeding, wat ik al zei, ook iets sociaals en ook iets waar je van wilt genieten. Dus dan raakt het al heel snel ook met dat mentale welzijn. Dus kijken we op die manier direct al breder ook naar van wat is dan nodig om ook sociaal zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren. Als je niet meer aan tafel kan zitten met je gezin. Of bijvoorbeeld als je een baan hebt waarbij voeding belangrijk is. We hebben meerdere patiënten wel behandeld die bijvoorbeeld kok zijn. Nou, dat is heel ingewikkeld om dan je vak uit te voeren. Want zoals jij weet is de problemen bij hoofd-hals-kankerpatiënten zijn niet alleen maar het slikken wat eten en drinken bemoeilijkt, maar ook smaak.
Ja.
Nou ja, zonder smaak kan je niet proeven. Kan je eigenlijk dus niet je baan als kok uitvoeren.
Ja.
Dus eigenlijk weer door veel dieper te kijken, wat is nou de betekenis van iets wat niet meer kan, kom je erachter dat je misschien wel meer moet gaan doen in de ondersteuning voor die patiënt. Om ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk op sociaal niveau, participatieniveau kan blijven functioneren.
Ja.
En als dat niet kan, om daarvoor aanpassingen te maken.
Ja. Ik denk inderdaad dat, dat voeding sowieso een hele belangrijke rol speelt. Sommige mensen die kunnen nooit meer iets proeven of echt maar een heel klein beetje. Of de reuk speelt het ook een heel belangrijke rol. Als dat allemaal nou niet meer kan, hoe ga je dat dan doen als revalidatieteam ook en patiënt?
Ja,
ja
dan heb je het eigenlijk dus over verlies en rouw. En dat is wel heel individueel bepaald. Stel, jij bent inderdaad echt kok. Dan kan je je voorstellen dat dat verlies enorm is. Dat betekent dat mogelijk dat je je vak dus niet meer kan uitvoeren zoals je dat deed.
Ja.
Dus dan heb je echt begeleiding ook nodig bij dat verlies en die rouw. En dat bieden we binnen de revalidatie. En dan proberen we dus enerzijds te kijken naar mogelijkheden van wat kan dan wel. En daarin heb ik het idee dat de afgelopen 10 jaar er ook heel veel meer onderzoek en aandacht is gekomen naar vanuit de logopedie en de diëtetiek, ook in onderzoeksverband van wat kunnen we patiënten nou bieden op het gebied bijvoorbeeld van smaakbeleving. Om veel meer dus te kijken naar die mogelijkheden die er nog zijn. Of op het gebied van als je altijd aangepast moet eten en vloeibare voeding bijvoorbeeld moet nemen. Hoe kan je het dan toch aantrekkelijk maken? Maar daar weet jij waarschijnlijk meer over te vertellen, denk ik, dan ik. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk, ook binnen onze revalidatie, dat die mogelijkheden er zijn en dat die worden aangeboden.
Ja.
En anderzijds moet je ook kijken naar datgene wat niet meer kan.
Ja.
En kijken of je patiënten zo goed mogelijk kan begeleiden. Zodat ze accepteren dat ze met die beperking moeten leven. En toch met tevredenheid andere keuzes kunnen maken bijvoorbeeld in het leven.
Ja, ja. Ja, dat klinkt makkelijker dan het is natuurlijk.
Ja, dat is echt wel soms, heel ingewikkeld. Ja,
zeker. Ja, en daar zijn binnen het centrum inderdaad best wel veel disciplines die daarop kunnen inhaken natuurlijk.
Ja.
Oké. Als een patiënt deze podcast nu luistert en denkt, ik wil eigenlijk ook revalideren. Misschien is hij niet een patiënt bij ons in het Antonie Verleeuwenhoek, maar hoe melden ze zich aan? Hoe gaat dat bij ons in huis?
Nou, bij ons, als je het hebt over de hoofd-hals revalidatie, dat hebben we eigenlijk ingebed in een zorgpad.
Ja.
En dat komt eigenlijk ook door de visie die de hoofd-hals-oncologen en chirurgen hadden.
Ja.
Al meer dan 10 jaar geleden.
Ja.
Van wij willen niet patiënten zo beperken met zo'n behandeling en dan ze daarna niks meer kunnen bieden.
Nee.
Dus dat is goed georganiseerd. Maar daarin zijn we helaas wel uniek in Nederland. En ik denk zelfs wereldwijd. Dus voor patiënten die niet bij ons worden behandeld, maar elders, weet ik wel, ook vanuit onderzoek wat ik zelf heb gedaan, dat er heel veel ondersteunende zorg, dus niet binnen die grote revalidatieparaplu, maar los naast elkaar, ja, worden eigenlijk in alle centra waar hoofd-hals-kankerpatiënten worden behandeld, wordt dat aangeboden. Maar ik denk dat de patiënten dan een wat meer actievere rol zelf moeten hebben, ja, om dat te bespreken met hun arts. En de hoofd-hals-oncologen en chirurgen die werken in die centra, die zijn zich ook wel heel erg bewust, hoor, van de beperkingen die de behandeling, ja, kan opleveren.
Ja, zeker.
En voor de algemene revalidatie, zoals wij dat noemen dan. Ja. dus voor revalidatie aan kankerpatiënten met allerlei andere tumoren, zoals borstkanker of darmkanker of melanoom. Daarvoor hebben we in het Antonie van Leeuwenhoek eigenlijk een soort tweesporenbeleid georganiseerd. Voor melanoom en borstkanker krijgen alle patiënten een gesprek met een ondersteuningsconsulent. En die geeft vaak al wat informatie over voeding, beweging, over het stukje verwerking. Die geeft wat psycho-educatie ook. Die legt wat uit hoe dat proces verloopt van diagnose, wat vaak veel angst of somberheid kan opleveren. Hoe dat dan verder gaat tijdens de behandeling. En die geeft ook wat informatie al over de herstelperiode. Patiënten krijgen dan 3 gesprekken met zo'n ondersteuningsconsulent. En bij dat 3e gesprek, dat is echt in de fase na de behandeling, als de ondersteuningsconsulent dan signaleert van ja, deze patiënt heeft risico dat hij niet zelf gaat herstellen, dan verwijzen zij patiënten.
Ja.
En voor de andere tumorgroepen in het Antonie van Leeuwenhoek, er werken veel verpleegkundig specialisten.
Ja.
Die hebben vaak toch een wat bredere kijk op patiënten nog dan medisch specialisten. Dus die verwijzen ook in dat nazorgtraject best wel veel patiënten naar de revalidatie.
Ja.
En uiteraard zijn er ook medisch specialisten die echt wel signaleren als patiënten niet goed herstellen bij een follow-up na de kankerbehandeling.
Ja.
Als patiënt, die er ook echt naar vragen van, goh, hoe gaat het nou met u?
Ja.
En dan zegt die patiënt, ja, ik blijf nog zo moe, ik kan niet aan het werk. Ja, dan worden die patiënten bij ons verwezen naar, ja, de revalidatiegeneeskunde. En dan volgt er bij ons een gesprek om te kijken van, ja, zijn de problemen die er zijn nou samenhangend en complex? Dan komen ze bij ons in revalidatiebehandeling. En soms verwijzen wij op dat moment ook nog wel door, hoor, naar, ja, bijvoorbeeld alleen een diëtist in de eerste lijn met de fysiotherapeut gecombineerd.
Ja, ja, oké. Okay.
Dus dat is een beetje het proces zoals het bij ons verloopt. En voor patiënten die in andere oncologische ziekenhuizen worden behandeld, wat ik in het begin al vertelde. Er zijn verschillende revalidatiecentra in Nederland die medisch specialistische revalidatie bij oncologie geven. Er is ook een landelijke overkoepelende werkgroep vanuit de Vereniging van Revalidatieartsen, vanuit de VRA. Dus, ja, dat is eigenlijk allemaal vrij goed georganiseerd.
Ja.
Alleen de wegen ernaartoe, die zijn wat minder goed georganiseerd.
Okay.
Dus daarin heeft ook die patiënt zelf, die moet dat meer benoemen.
Ja.
Omdat ik denk dat zowel medisch als verpleegkundig specialisten in den landen ook wat minder goed die wegen weten te bewandelen. Om,
ja,
te verwijzen naar de juiste nazorg. En patiënten kunnen mogelijk ook zoeken naar informatie online daarover. Op de site van de IKNL.
Ja.
Daar staan wel dingen over revalidatie en herstel.
Ja.
En dan kan je dat al bespreekbaar maken met je behandelaar in het ziekenhuis of, ja, met de huisarts.
Ja.
Ja.
Ik zal al die links ook in de show notes opnemen.
Ja.
Ja, ik denk dat het een heel informatief gesprek is geweest, Ellen, over de revalidatie. En,
ik hoop het ook.
Ja, wat ik elke gast eigenlijk als verrassing aan het einde nog de vraag stel van: heb jij misschien nog een tip of een anekdote of een recept of een goed verhaal wat je de luisteraar wil meegeven?
Ik denk dat dat het belangrijk is voor de luisteraar om te weten dat er best wel veel ondersteunende zorg in zo'n na-traject mogelijk is. Wat ik net al zei, dat het niet voor iedereen altijd duidelijk is van waar kan je dan die zorg krijgen. Dus vraag gewoon welke mogelijkheden er zijn. Kankerpatiënten, er zijn zoveel kankerpatiënten die problemen ervaren, die vermoeidheidsklachten. Dat is volgens mij 60% van de kankerpatiënten die na behandeling langdurig vermoeidheidsklachten heeft.
Ja.
En daarvoor kan je heel makkelijk gewoon verwezen worden naar een oncologie-fysiotherapeut om daarmee aan de slag te gaan.
Ja.
Dus je bent ook niet de enige. Dus vraag, die zorg die is er. Die proberen we zo goed mogelijk in stand te houden ook met de vergoedingen. Dat is best wel een uitdaging. Vraag. En vraag bij de huisarts. Vraag in het ziekenhuis. Of in je omgeving. Misschien dat je wel van andere kankerpatiënten of bij de patiëntenverenigingen. Die hebben ook veel informatie over herstel na kanker. Vraag. Dat is eigenlijk de tip voor de luisteraar. Ja.
Oké. Dankjewel, Ellen.
Oké, graag gedaan.
Dit was de aflevering over oncologische revalidatie met een klein beetje overvoeding. En tot een volgende.